Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Vandaag horen jullie het verhaal van Esmeralda. En zoals jullie zo dadelijk al gaan horen, vond ik dit toch wel een bijzondere meeting. Want Esmeralda en ik kennen elkaar, zover ik wist, van Triple F Festival. Dat was zo'n festival georganiseerd vanuit het Vergeten Kind. Zo'n organisatie die zich inzet voor kinderen uit de jeugd en pleegzorg. En dat was zo'n driedaagse festival. Was trouwens echt heel leuk. Waaraan allerlei kinderen uit heel Nederland mee mochten doen. En was een, denk ik, een keer zo'n sportdag. En dan werd je ingedeeld in groepen. En dan had je allerlei kinderen dus van verschillende gebieden die dan bij elkaar in een groep werden gezet. En wij werden dus ook in een groep geplaatst. En pas later, ik denk echt maanden, stuurde zij een foto op Insta van ons vroeger. Toen we dus blijkbaar samen op een groep zaten. En ik heb die foto dus ook nog. Als ik terugga naar mijn afscheidsboekje, zeg maar, dan heb ik inderdaad een foto waar wij samen, er zat nog een ander kind bij, aan een tafel zaten te kleuren of zo. En ze had volgens mij ook nog iets geschreven in het boekje. Zoals een vierjarig kind doet. Dus meer wat van die klassen en zo. Maar wel een afscheidsnoot dat geschreven dan werd door groepsleiders. Maar ik vond het dus zo bijzonder van, wauw. Zij woonde toen in Dordrecht en ik ben altijd wel in Brabant gebleven. En ook gewoon een beetje rondom dezelfde plek, Tilburg, Breda, Geelze. Dus ik vond het heel speciaal en bijzonder dat we elkaar dus vroeger hebben ontmoet en best wel een tijdje hebben samengewoond. En dan op zo'n Triple F festival in dezelfde groep geplaatst werden. En gewoon meteen die klik vonden in elkaar. Dus ik vond het heel fijn dat ze op deze podcast kon komen. Want ze heeft het natuurlijk super druk. Zullen jullie ook wel horen. Dat zal ik nu allemaal nog niet delen. Eventjes kijken. Heb ik nog updates? Oh, ik heb een leuk spel voor jullie voor deze podcast. Neem een shotje en een appelshotje als je minderjarig bent voor elke keer dat ik inderdaad zeg. Want ik heb gemerkt, ook met het afnemen voor interviews voor mijn scriptie, dat ik heel vaak inderdaad zeg. Dus dat is denk ik mijn nieuw stopwoordje geworden. Vergeet natuurlijk niet de podcast een rating achter te laten als je hem leuk vindt. Deel het met je vrienden en kennissen. En volg Jeugdzorgen op Instagram voor extra's en leuke updates zoals foto's die de deelnemers zelf hebben uitgekozen. Dan hou ik jullie nu niet langer meer op en dit is het verhaal van Esmeralda. Welkom Esmeralda, leuk dat je op de podcast wil komen en je verhaal wil doen.
Zeker, gezellig.
Ja, ik vind het best ook wel bijzonder hoe wij elkaar hebben ontmoet, of eigenlijk weer ontmoet. Ja. Want we hebben elkaar ontmoet in een, zo'n Triple F festival, volgens mij. En dat was toen, ik weet niet, zo'n actie van het Vergeten Kind. Dan was er zo'n festival geregeld voor alle kinderen uit de jeugdzorg en pleegzorg, denk ik ook. En die dag, want ik woonde toen in Brabant en ik denk jij nog steeds.
Toen woon ik in Dordrecht, volgens mij.
Dordrecht, ja. Toen kwamen we elkaar gewoon tegen. Volgens mij werden we bij elkaar in het groepje geplaatst.
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, toen connecten we ook al meteen. En echt veel later zei je volgens mij van, wacht, volgens mij hebben we bij elkaar op de groep gezeten. Want ik heb foto's van jou. Van toen, de Orion heette dat toen, volgens mij.
Ja, de Acorn. Ja.
Oh, de Acorn.
Was in Tilburg. Dat was Tilburg. Ja, rond Tilburg. Goorle volgens mij of zoiets.
Ja, Goorle was dat. Ja,
dat waren dat we vier. Echt. Drie of vier. Vier.
Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
En ja, toch wel mooi. En ook weer leuk dat je ja, hier nu zit.
Ja.
Zou je wat willen vertellen over jezelf?
Ja, nou, ik ben Esmeralda, ik ben 24 jaar. Moeder van twee kinderen, twee meisjes en bijna een derde, een jongetje in augustus.
Yes.
Nou, in het dagelijks leven ben ik juf, 4 dagen in de week. Of speciaal basisonderwijs, omdat ja, door alles dingen die ik heb meegemaakt, is dat wel wat het meest me aantrekt. En ben ik ook nog 2 middagen BSO-medewerker. En dat is ook met dezelfde doelgroep waarmee ik overdag ook werk. En in mijn
Oh,
vrije
nice.
tijd zet ik nagels. Ja, omdat ik het leuk vind om een beetje ja, designs te bedenken en te creëren. En ja, is mijn doelgroep ook wel degene die het wat minder hebben. Dus let ik wel op mijn prijzen bijvoorbeeld. En vind ik het gewoon leuk dat iedereen de kans krijgt om zijn nagels te kunnen doen. Ja, en verder even denken. Ja, ik hou van eten. Altijd goed. Ja,
Nice.
dat een beetje.
Wat is jouw lievelingssnack op dit moment? Ook omdat je zwanger bent?
Ja, het is niet een snack. Ik hou gewoon nog steeds heel erg van de McDonald's. En dan maakt het
Ah,
niet
oké.
uit wat het is, zolang het maar de McDonald's is. En er moet een ijsje bij zitten. Ook al zit ik vol, een McFlurry moet altijd. Ja.
Ah, nice. Ja. Leuk. Ook echt mooi werk dat je doet. En dat is gewoon. Bij jou in de stad, zeg maar, waar je.
Ja, want ik woon zelf in Zwijndrecht. Ja, ik woon zelf in Zwijndrecht en ik werk in Dordrecht. Dus dat is Zwijndrecht ligt naast Dordrecht, een dorpje. En dat is ongeveer een kwartiertje van mijn huis af. Dus het valt best wel mee hoor. En met de auto is het nog geen 10 minuten. Dus het is niet ver.
Ah ja, fijn.
Ja.
Dat is wel fijn, inderdaad. Ja, ik weet van mijn zusje en gewoon mensen om me heen dat het soms ook best wel lastig is om een speciaal onderwijsschool te
Nee.
vinden. Omdat er niet echt heel veel zijn,
Nee, klopt. Wij zijn ook de enige
helaas.
in Dordrecht. En dan heb je er in Zwijndrecht ook nog één. Maar ja, als je ja, in iedereen in Dordrecht heeft. We hebben er twee in totaal, en dan één christelijke en één niet-christelijke. Ja, dus daar zou iedereen die de speciaal onderwijs nodig heeft, daar naartoe moeten. Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja.
Ja, precies. En fijn, wat voor groep geef je les?
Ja, ik werk natuurlijk niet in groepen, maar in leeftijdscategorieën.
Ah,
Zelf
oké.
werk ik met de praktijkkinderen groep, zeg maar. Dus zijn kinderen die hierna echt praktijkgericht naar school gaan. Dus dat zit op een, ja, zit zeg maar onder VMBO. Dat zijn echte kinderen die met hun handen aan de slag gaan en de doeners, zeg maar. En als ze dan 18 zijn, uiteindelijk kunnen ze, of 16, ligt er een beetje aan wat hun eigen doelen zijn, kunnen ze uiteindelijk ook gewoon richting het MBO. En de leeftijd waar ik nu mee werk is tussen de 8 en de 12. Dus ik heb zeg maar 2 dagen in de week sta ik
Nice.
omgerekend op een groep 4, 5, 6 groep. En de andere 2 dagen sta ik op een 7, 8 groep. En omdat ze bij ons, ja, dat is natuurlijk een soort van speciaal onderwijs, je kan niet blijven zitten. Dus dat betekent dat je elk jaar je eigen doelen krijgt om te behalen. En dat gaat dus ook zo, bijvoorbeeld de school die we hier in de buurt hebben is Hans Petri. En dat is dan bijvoorbeeld een school voor dus ook kinderen met praktijkniveau. En die gaan dan ook weer gericht aan de slag met wat jij nodig hebt. Dus het is niet zo dat jij bijvoorbeeld, je zit in groep 8 en je moet een CITO eind 8 maken. Nee, het kan zijn dat je dus in groep 8 zit en groep 4 niveau doet. Dat is dus een beetje de doelgroep waar ik mee werk. Ja.
Nice. Klinkt heel interessant inderdaad, want en dan vraag ik me ook meteen af van de reden dus dat ze niet blijven zitten, is gewoon je hebt persoonlijke doelen en die kunnen
Ja.
ook ja, doorgetrokken worden naar het volgende jaar, zeg
Juist,
maar.
die worden gewoon elk jaar bijgesteld. En elk half jaar krijg je sowieso natuurlijk heb je natuurlijk de CITO-momenten. Om het even zo te zeggen. En in de hand daarvan wordt ook gekeken van oké, heb je je doel nu behaald of niet? En dan wordt die bijgesteld of wordt die ja, op die manier gekeken van wat is nu nog haalbaar, wat heb je nog nodig. En dat is eigenlijk met alles zo. Dus dat is niet alleen gedragsmatig, maar ook ja, educatief.
Ja, ik vind sowieso dat er wel een ontzettend grote vervorming of hervorming van het onderwijs zou moeten komen, ook regulier. Omdat je toch inderdaad merkt, ik heb bijvoorbeeld zelf stage gelopen op een groep 7 klas, dat was een katholieke basisschool. En daar merk je inderdaad toch dat sommigen dan bijvoorbeeld vastlopen met taal of met rekenen. Maar ja, je hebt maar ongeveer 2 dagen dat... dan werk je met blokken en subblokken, dat het stof daarover gaat. Ja. Als je achterloopt, dan weet je wel, moet er weer buiten de klas extra hulp geregeld worden.
Ja. Nu moet ik wel zeggen dat ze daar steeds meer naar kijken.
Mm-hmm.
Ja, nee, ze kijken nu wel steeds meer, ook op reguliere scholen. En wij hebben bijvoorbeeld wij hebben geen CITO-afname meer, maar een andere soort afname, dus een IEP. En daarmee eindig je maar tot en met groep 6. En tot eind groep 6 bezig maar aan het toetsen. En daarna is het gewoon 1F, 2F niveau. Waardoor je dus veel gerichter kan zien, oké, waar gaat het mis? En dan kan je op die manier veel beter hulp geven. En ik weet dat ze dat op bepaalde reguliere scholen ook doen. Dus op die manier kunnen ze dan wel kijken van, hey, is het echt omdat je het niet begrijpt? Of speelt er misschien thuis een hele hoop af, waardoor je dus je niet de concentratie hebt of niet. Bijvoorbeeld, ja, als jij thuis geen Nederlands spreekt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om op Nederlandse spelling en woordenschat je toetsen te halen. Dus daar kijken ze dan naar.
Exactly.
Ja.
Precies dat inderdaad. Ja, dat is wel fijn. Dan kunnen we denk ik wel een beetje induiken in jouw verhaal. Of wil je zelf nog wat vertellen over jezelf?
Nee, dat was er denk ik eigenlijk wel een beetje... Ja, dat is een belangrijkste ding dat ik wel vertel. Ja.
Ja. Dus hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Nou, toen ik 2 was, ben ik uit huis geplaatst. De reden dat ik uit huis geplaatst ben, is een soort van altijd een raadsel. Omdat mijn familie me een beetje wil beschermen, wat de echte reden is. Dus eigenlijk hoor ik 3 verschillende verhalen. Maar als ik jeugdzorg moet geloven, is het wel onder andere door middel van mishandeling en ondervoeding en dat soort dingen. Maar ja, familie zal dat niet zo snel toegeven. En die is toch wel van, oh nee, maar wij kwamen er ook elke avond en hebben niks gezien. Toen ik 2 was, toen ging ik uiteindelijk naar een soort van, ja, dan ga je altijd even naar een soort van opvang. Een crisisopvang om te kijken van, nou, is de situatie zo dusdanig heftig? Kan je weer terug of niet? Nou ja, en eigenlijk vanaf dat moment ben ik toen naar verschillende pleeggezinnen, gezinshuizen gaan, omdat het gewoon er wel, ik kwam er wel op neer dat ik niet meer terug kon naar huis.
Ja, daarin hebben we wel een beetje hetzelfde traject afgelopen.
Ja, nou ja, en dan toen ik 2 was, mijn eerste crisisopvang was ook voor mij niet fijn, omdat ik naar Middelburg ging. Nu is daar niks mis mee, alleen toen ik daar kwam in Middelburg in 2001, was dat best wel een gereformeerde plek. En als jij dan als Leidskind tussen allemaal Nederlanders woont, word je ook gewoon minder behandeld. Yeah. Dus weet je, mijn zusje was wel een soort van, die is blank en die met blauwe ogen, blond haar. En die had de mooiste kleren aan en die mocht bij iedereen op schoot. En ik had een tuinpakje aan met regelaarsjes en ik zat heel de tijd op de grond. Waardoor ik ook niet lang daar ben gebleven en hebben ze me ook heel snel weggehaald, omdat ze het gewoon niet eerlijk vonden. Dus dat is wel, dat was dan een soort van mijn eerste crisisplek. En ook niet gelijk de beste.
Ja, en ook best wel ver van, denk ik, waarvan je eerst woonde.
Ja, en ik ben in Dordrecht geboren. En heb eigenlijk totdat ik 16 ben niet meer in Dordrecht gewoond. 16,5. Toen kwam ik weer terug in Dordrecht. En heb wel 1 keer toen ik 4 was nog in Zwijndrecht gewoond, in een pleeggezin. Dat is nu, ik woon zelf nu ook in Zwijndrecht, dat is echt 7 minuten bij mij vandaan. Daar heb ik een kleine 1,5 jaar gezeten. Alleen omdat mijn pleegzus geopereerd werd, was ik een soort van last, dus moest ik weg. Daarna heb ik toen bij mijn oma gewoond, 3 maandjes, dat was ook een soort van opvang. En dat zijn de enige momenten waarop ik echt in de buurt heb gewoond. En daarna ging ik dus naar Tilburg. En tussendoor heb ik allemaal plekken gezeten, van Apeldoorn tot Hoenderlo, tot Klaverbeek, tot aan, eigenlijk overal waar je het kan verzinnen, waar dan een soort van plek is.
Jeetje, dat is echt veel, inderdaad. Ja.
En ik had geluk, omdat mijn moeder OTS heeft, onder toezichtstelling, als zij dat niet had, dan had ik nooit meer teruggekund naar Dordt. En omdat zij onder toezichtstelling had, blijf je soort van ingeschreven... Mm-hmm. Blijf je zeg maar op de achtergrond ingeschreven bij de gemeente waar je ouders dus vandaan komen. Dat is in mijn geval dus Dordrecht. En maakt het dus niet uit waar ik heen ging, want Dordrecht was altijd een soort van mijn backup plek.
Oké. Ik weet inderdaad ook nog dat toen jij dus zei van, wij zaten bij elkaar op een groep in Tilburg, dat je dus zei dat toen je mij zag, dat je dus wel wat blij was dat er in ieder geval een andere persoon was van kleur, ja. Weet je wat? Dus dat je niet de enige was.
Ja, klopt. Want ik denk dat ik overal waar ik heb gezeten, waren het pleeggezinnen of gewoon zwaar gereformeerd. Of wat dan ook, maar wel altijd hele Hollandse gezinnen of Hollandse plekken. En om me heen ook niet iemand met een soort van buitenlandse afkomst. En dat de eerste groep waar ik heen ging, was ik 4. En dat ik toen voor het eerst iemand zag met ook een andere soort huidskleur, dat ik dacht, wauw, ik ben niet alleen. En daarna heb ik ook heel lang weer in een pleeggezin gezeten, waar ik oprecht het enige meisje was, of überhaupt het enige kind op de hele basisschool. Met een klein teentje. En dan ben ik nog niet eens heel donker voor mezelf, want ik ben echt light skin.
Exactly.
Maar toch viel ik op. Ja, toch viel ik op en was ik anders en voelde ik me ook anders. Totdat ik weer naar een ander internaat ging. Ja,
ja, dat doet inderdaad wel iets met je. Ja, je hebt altijd wel het gevoel van ik ben anders. En er zijn altijd wel mensen die je daar echt op kunnen pesten of zo. Ja. Maar ook al maak je vrienden, het is, ja, het voelt gewoon niet fijn om elke keer een plek of een klas binnen te komen of naar een plek te gaan en gewoon al die ogen op je te voelen.
Ja, het klinkt misschien heel gek, maar bijvoorbeeld vroeger was ik natuurlijk fan van K3 of Megamindie. Nou, dat zijn echt de meest logische dingen als je 7 bent en je bent er fan van. Maar ik weet wel dat als ik een Megamindie pakje aantrok, dat ik echt dacht, het ziet er zo raar uit. Terwijl omdat mijn zusje het aantrok en zij had blond haar, was het ook echt Megamindie. Yeah. En ik dacht echt, nou, ik lijk een of andere rare Megamindie. Ik vond het wel leuk, maar ik voelde me er niet top in. Omdat ik toch wel zag, oh, Megamindie is blank, heeft blond haar. Terwijl als we het hadden over een Disney prinses, weet je, daar maakte me echt helemaal niks uit. Vond ik wel leuk. Maar dat is wel, denk ik, dat heeft niks te maken met dat er nu, als er nu een prinsesfilm uitkomt met iemand met een donker huis, dat ik denk, wow, dat had ik echt nodig in mijn leven. Maar het is wel, denk ik, als je dan in zo'n situatie zit en iedereen is anders, dat je je dan ook nog anders voelt.
Ja, precies. Grappig dat je dat zegt, want ik weet ook nog dat ik altijd zo vocht om dan Crystal te zijn. Of bijvoorbeeld bij
Totally Spies.
Ja, dat ook. Ja, ik vocht dan altijd wel om de persoon te zijn met zwart haar. Want dat kwam dan nog het dichtst bij zijn.
Ja.
Ook al was je dat niet, dan was het wel van, ik wil dan.
Dan keek ik in ieder geval naar haarkleur. Want dan, ik bedoel, ik was geen Karen, ik was ook geen Kathleen. Ja.
Precies. Ja. Ja, dat is wel grappig. Maar je hebt dus echt op veel verschillende plekken gewoond. Heb je ooit ergens voor een wat langere tijd gezeten?
Ja, ik heb toen ik 2 was, ben ik uit huis geplaatst. Totdat ik, 18 was, heb ik echt op verschillende plekken gezeten. Op ruim 20 verschillende plekken.
Jezus.
En in die 20 verschillende plekken heb ik bijna 10 jaar op 1 plek gezeten. Dus dat betekent dat je van die 2 tot 16 jaar, dat je daar 10 jaar af moet halen, zodat ik ruim 19 verschillende plekken heb gehad in 6 jaar. Dat is eigenlijk een beetje omgerekend hoe vaak ik verhuisd ben. En dat pleeggezin waar ik gezeten heb in Waddinxveen, daar heb ik lang gezeten. Daar kwam ik toen ik 4 was. En toen ik 13 was, ging ik daar weg. Heb ik ook wel echt met plezier gezeten. Ben ik ook heb de basisschool gedaan. Middelbare school, toen ging ik uiteindelijk naar het Welland. Heb ik 2 jaar gezeten. Maar voelde ik me toch altijd anders. En merkte ik ook wel weet je, uiteindelijk kom je op een leeftijd als je al zo vaak verhuisd bent. Ik was toen ik 4 was, had ik al 8 verschillende plekken gehad. Je probeert je te hechten. Maar je weet, iedereen komt met zijn ouders in de puberteit in de knoop. Maar als je dan ook nog eens met jezelf in de knoop zit en je ook niet met je ouders kan praten, omdat je eigenlijk weet, het zijn je ouders niet.
Ja.
Hoe goed ze misschien ook soms hun best deden, of misschien te veel en daardoor te beschermend waren. Achteraf gezien was het denk ik voor mij ook wel beter dat ik daar wegging. Of ik had sowieso gewoon hulp moeten krijgen. Maar uiteindelijk was ik ook gewoon een soort van, beetje het pispaaltje, om het even zo te zeggen. En alles wat ik deed was fout. En zodra er iets gebeurde, was ik het wel weer. Ja, en uiteindelijk ga je er natuurlijk naar gedragen. Want je weet, ja, als ik het niet ben, krijg ik de schuld. En als ik het wel ben, krijg ik ook de schuld. Ja.
Ja, precies.
Ja, en...
Dus het maakt niet uit wat je doet, inderdaad.
Nee. Nou, en dat is wel, zeker omdat ik toen zo'n negatief zelfbeeld had, was het ook wel van mijn pleegouders dat ze zoiets hadden van, nou weet je, het is misschien wel beter dat ze gewoon, ja, er even uit is en dan misschien later weer terugkomt. Ja, alleen door dat door jeugdzorg gingen doen een hele hoop fout. Want mijn voogd heeft toen gezegd dat ik niet meer terug wilde. En mijn voogd tegen hun en mijn voogd had tegen mij gezegd dat ze mij niet terug wilden. Waardoor ik toen in Hoenderloo ben geplaatst. En een paar dagen voordat ik daarheen ging, was mijn pleegmoeder jarig. En ik ging daar ook gewoon op verlof heen en op verjaardagen. En toen was ik echt in tranen, stond ik bij de poort. En toen zei mijn pleegmoeder, wat is er? Ik zeg, ja, jullie doen hier heel blij mee, jullie willen me niet eens terug. En toen moest zij heel hard huilen. En toen bleek dus dat het dus niet zo was. En dat ze me wel wilden, alleen wel met de juiste hulp en therapie. Omdat het op deze manier voor niemand, voor de twee, het leuk was. Maar ja, toen uiteindelijk ga je dan in zo'n traject op een internaat in Hoenderloo. Wat gewoon natuurlijk ja, van iedereen ver weg is. Niemand kon langskomen. Uiteindelijk kom je dan, weet je dan ook gewoon, je gaat niet meer terug.
Nee, precies. Dat is dan afgesloten.
Ja, want mijn doel was... ook niet meer terugkomen, maar mijn doel was zelfstandig worden. Ja, je gaat niet zelfstandig worden om naar een pleeggezin te gaan.
Nee,
nee.
Zeker. En, want je had het daarnet over dat ze misschien een beetje te veel probeerden.
Ja.
En daarin beschermend waren. Hoe zat dat in elkaar?
Ja, nou ja, iedereen om mij heen, die, het klinkt misschien heel gek, die kon naar de speeltuin. Als er iemand om 15:15 voor de deur stond, was het van, nou, je mag nog wel even naar buiten, hè, want iedereen gaat naar buiten. En bij mij was het gelijk van nee, of dan was het 19:30, dan was het, ja, dan moet je wel 20:00 thuis zijn. Of ja, alleen voor in de speeltuin. En alles was een soort van verdacht. En alles wat ik deed, gingen ze ook checken. Als ik bijvoorbeeld op mijn telefoon had gezeten een avond, dan gingen ze daarna ook al mijn berichten lezen. En dan werden ze boos over wat ik had gestuurd. En dan denk ik, ja, weet je, elke puber gaat een keer zeggen dat hij zijn ouders kut vindt. Ik bedoel, en dat is niet dat ze dan niet ervan houden. Maar dan was het bij mij gelijk een probleem. En oké, dan kreeg ik gelijk huisarrest voor een week. Ja, weet je. En uiteindelijk ga je dan dus alles stiekem doen. Omdat je weet dat je niet meer eerlijk kan zijn. Weet je, ik kon niet meer met ze praten. Want die tijd maakten ze niet. Waardoor op het moment dat ik uitval had op een dag op school... Dan ging ik ook echt niet naar huis. Dan ging ik liever nog 3 uur op school blijven. Dan dat ik überhaupt naar huis ging. Ja. Omdat ik dacht, ja, weet je. Thuis, dan wordt toch alles gecontroleerd. En maakt het niet uit wat ik doe. Uiteindelijk was het voor mij ook minder leuk. Want bij ons werd er altijd gezegd. Ja, weet je. Je mag één vriendje mee, een vriendje of vriendinnetje mee naar huis nemen. Maar mijn broertje, die was een soort van een beetje het lievelingetje. En die mocht dan wel 2 vriendjes laten spelen. En... ja, als je er dan wat van zei, was het... ja, nee, maar dat is echt niet zo. Hij is geen lievelingetje. En dan denk ik, ja, dat is in jullie ogen. Maar iedereen om hun heen Precies. zag dat ik minder goed behandeld werd. Dus het was ook niet dat het alleen aan mij lag. Iedereen om hun heen zag het. En dat was wel voor mij dat ik dacht, ja, weet je... als ze me niet willen en ik ben niet geliefd... voor wat ben ik hier dan? Dan laat me dan gewoon weggaan. Dat ik ook echt een paar keer had gezegd... anders bel ik wel gewoon jeugdzorg... En dan gaan ze met de telefoon en durfden ze natuurlijk niet bellen. Want ja, ik bedoel.
En wat zeg je dan ook inderdaad?
Nee, ja. Daarom. Maar dat was wel voor mij... Ik had wel echt momenten dat ik dacht, ja, weet je. Ik was ook een keer weggelopen naar een vriendin. Dat was echt letterlijk 6 straten verderop. Maar ja, dat was wel omdat ik dacht, ja. Daar luisterden ze wel naar me. En gaven ze me wel de tijd. Dat was wel wat ik het meest nodig had, denk ik.
Ja, precies. Ik had daarnet, voordat we op record drukte, gezegd dat kinderen in de jeugdzorg misschien soms wat extra nodig hebben, wat extra liefde en zo. Maar aan de andere kant is het ook wel weer gewoon, iedereen pubert en we moeten gedrag dat normaal is, of dat normaal opkomt, ook niet zo wegzetten als verkeerd. Of, oh, hier moet aan gewerkt worden. En hier moeten we als ouder heel goed op kijken, inderdaad. We hebben aan de ene kant... Ja, er is gewoon meer kennis nodig. En meer kennis inderdaad van, oké, waar komt dit vandaan? Maar ook van, dit is ook gewoon normaal pubergedrag. En dit hoeft ook niet altijd te maken te hebben met wat er in het verleden al speelt. Sommige dingen gebeuren gewoon echt omdat... ja, die interactie tussen pleegouder en kind. Dat op dat moment speelt. Ja. En dan kunnen pleegouders dus ook echt veel aan doen. In plaats van alles op het kind plaatsen of op vroeger plaatsen.
Dus, ja, ik denk dat ik... los van het feit dat ik natuurlijk ook weer het enige getinte meisje was in het gezin. De rest was iedereen gewoon Hollands. Dus,
heel gezin.
Ja, want de rest was gewoon blond haar, blauwe ogen. En viel prima in het plaatje. En ik had dan bij mijn moeder vroeger ook al wel, als ik dan op verlof ging, bijvoorbeeld naar de verlof maar een dagje of een nachtje. Nou, weet je, dan was mijn moeder altijd bezig met mijn zusje. En die waren ook echt een goede match. En ik matchde er ook niet bij. En als ik met hun op straat liep, liep ik liever een paar meter voor ze. En als we dan, omdat de keren dat ik bij ze liep en iemand zei, hey leuk, ben je met je kind? Dat ik toch altijd al er niet bij hoorde. Dus uiteindelijk kan je dan maar beter een soort van afstand nemen, zodat je gewoon weet van, nou, ik hoor er niet bij, stel idioten soms. Dan dat ik er wel bij hoorde. Ja, weet je, en dat was wel, en dat was denk ik wat ik het meest miste, dat waar ik ook was, qua volwassenen, ik nergens erbij hoorde. Terwijl op school was er wel ook een meisje, die ook nu, ja, die had ook dezelfde huidskleur als jou. En zij begreep het heel goed dat het vervelend is om anders te zijn. En uiteindelijk zat ik op een best wel gemixte school. Best wel veel Antilliaanse, Surinaamse kinderen, Marokkanen, Turken. Het was echt gewoon een soort van mix. Maar daardoor had ik wel altijd dat ik dacht, oh, ook leerkrachten die niet Nederlands waren. Maar daardoor liet ik denk ik wel mijn ware aard zien. En moest ik ook super vaak nablijven. Maar begrepen leraren me wel en kon ik wel met ze praten, wat ik niet thuis kon doen.
Ja, er is echt, ik merk het, ik had vandaag ook weer op werk iemand die een opmerking maakte, maar er is echt zo'n grote mismatch soms tussen inderdaad opgroeien en iedereen om je heen zien die op je lijkt en dat totaal niet hebben. Dat is ook enorm... Ja, vermoeiend, zeg maar.
Uiteindelijk weet ik ook wel dat mijn pleegmoeder goed haar best deed. Maar gewoon de meest simpele dingen. Ja, dat was ik. Ik was al een buitenbeentje. En als je dan ook nog eens weer een soort van... Ik was al een buitenbeentje omdat ik er anders uitzag. Was ik ook nog eens een buitenbeentje omdat ik best wel veel... Hun hadden heel veel die daar op school hadden een oudere broer of zus. Ik was al een soort van de oudste in een pleeggezin. Nou ja, weet je, als je de oudste bent in een gezin, dan ben je eigenlijk vaak de jongste. Als je naar een nieuwe plek gaat. Dus als jij naar een middelbare school gaat, die gaat naar de eerste en jij bent de oudste. Dan ben je vaak nog een beetje dat speelse kind. Het boeit je geen reet hoe je eruit ziet. Weet je, zulke soort dingen. Terwijl als jij een oudere broer of zus hebt, dan ga je vaak al mee in die flow. En dan zie je er vaak al ouder uit. En heb je al die... En dat had ik niet. Ja, ik bedoel, ik was een meisje en ik zat in groep 8 en ik droeg crocs en ik ging buiten spelen en het maakte me niks uit. Ja, weet je... Ik had toen die Rolling Stone shirts aan. Zo'n lip shirt met een tong naar buiten. Ja, weet je, dat vond ik leuk. Maar ja, maar als je dan naar een middelbare school gaat. Ja, dat kan niet, weet je. En dan was je al anders. En dan was je uiteindelijk ook kinderlijker. En uiteindelijk was er wel iemand die bijvoorbeeld tegen mij zei van, oh, je bent kinderachtig. En dat ik toen pas ging veranderen. Maar mijn pleegouders hielpen daar ook niet mee. Die waren juist heel erg van, hou maar lekker kind. En doordat ik juist volwassener werd, waren ze juist van rem erop en... Doe gewoon wat wij zeggen, dan is het goed.
Ja, je had inderdaad niemand om zo op te kijken of mee... die je kon vertellen van hoe en wat. Dit is een beetje wat de norm is.
En ook gewoon het maandelijkse meidenprobleem. Ja, weet je, als jij in een pleeggezin zit en... Weet je, dat zijn ook dingen die je niet zo snel deelt. En als ik het dan een keer vertelde dat het dus gebeurd was of iets... Weet je wel, dan weet ik dat ze er soms wel eens geïrriteerd op reageerden. Ja, weet je, uiteindelijk ga je dat dan ook niet meer doen. Maar dat betekent dat je ook, normaal als je je eerste vriendje zou hebben, dan is het zo van, oh leuk, spannend, hè, leuk. Maar zelfs dat durfde ik niet te zeggen, omdat ik wist dat ze erover zouden oordelen. En voor hun voelde het of dat alles een geheim was en ik niks wilde delen. Maar hun gaven me de houding dat ik het niet kon delen. Want zodra ik ook maar iets vertelde, dan kon het niet. En de enige momenten dat ze met mij wilden praten is als ze aan het koken waren in de keuken en als ik erbij ging staan. Anders hadden ze geen tijd. Dus ik denk dat het grootste gemis is, dat als jij een tiener / puber in huis hebt in jeugdzorg, dat je daar veel meer tijd aan moet geven dan iemand die een jaar of 5 is. Terwijl je zou verwachten dat iemand van 5 meer hulp nodig heeft, omdat een tiener zelfstandiger is. Maar het is eerder andersom, want een kind van 5 hoe hard het ook klinkt, kan je nog best wel kneden naar je vormen en wensen. Maar een tiener kan dat niet. Die gaat gewoon in opstanding. Die, en dat is niet omdat jij de ouder bent, maar gewoon in het algemeen.
Ja, precies. En het is ook al vanaf je vierde dus dat gevoel gehad. En een bepaald... Ja, je leert inderdaad ook wel door de dingen die waarop ze reageren. Of waarop ze juist niet reageren. Of waarop ze negatief reageren. Dat je dus inderdaad niet ja, met alles naar hen toe kan. Ik vraag me af, omdat je dus zei dat je je ja, overal een beetje een buitenbeentje voelde. Nu je een gezin hebt, heb je dus nu wel een feeling of belongingness?
Ja en nee. Ja, in mijn eigen gezin natuurlijk wel. Ik bedoel, maar als ik om me heen kijk, val ik ook alweer een beetje net overal buiten. Weet je, ik ben 24, heb straks 3 kinderen. Dus nou, ik val ook niet in de echt volwassene dingen. Want dan denk ik, ja, weet je, het interesseert me ook eigenlijk niet heel erg. Maar ik val ook niet meer onder de mensen van mijn eigen leeftijd. Want wie is nou 24 en woont, heeft al meer dan 6 jaar een relatie met 3 kinderen? Daar val ik dan weer een beetje tussen. Yeah. Ook merk ik dat ik best wel een soort van... Ik ben te Nederlands voor mijn eigen cultuur. Maar te buitenlands voor de Nederlandse cultuur. Dus daarin merk ik dat ik nog steeds niet heb van... Nou, weet je... Ik hoor erbij. En dat merk ik ook in mijn team, bijvoorbeeld met mijn werk. Als ik bijvoorbeeld een straattaalwoord zou gebruiken... Dan zijn hun echt van, wat zeg je nou? Waarom doe je zo? Je doet echt stoer. Terwijl, ja, als ik dat thuis praat, ik dat... Ja, weet je, mijn kids, die noem ik gewoon mami. Mami is kom eens. En dan zie je, wat zijn dat? En dan denk ik, ja, weet je, dat voor hun is het allemaal soort van onbekend. Terwijl als ik naar de familie van mijn vriend zou gaan en we gaan daar eten en hun praten allemaal papiaments thuis. Ja, ik versta het niet. Waardoor ik daar ook niet... Dus ze behandelen me echt met open armen, maar daardoor ook niet helemaal het soort van thuisgevoel heb. Omdat je toch niet helemaal begrepen wordt.
Ja. Ja, ik heb zelf dat gevoel ook. En ik hoopte van, oké, later, weet je wel, dan ga ik dat gewoon zelf opbouwen, inderdaad. Met mijn gezin. En, maar ik zat dus laatst inderdaad ook weer van... Want ik heb dus een witte vriend. En dacht ik... Want ik hou van hem en ook van zijn schoonfamilie. Hele leuke mensen. Maar ik dacht van, oh ja, ik kies wel dus weer... plekken uit of personen om me heen uit, waardoor ik me toch wel altijd ja, dat verschil zal opmerken en dat verschil zal zien.
Nou ja, dat is denk ik ook wel waarom ik nu iets voor mezelf ben begonnen. Los van het feit dat ik het leuk vind, maar ook omdat niemand me erom kan judgen. Ik kan doen wat ik wil als ik in mijn pyjama hier zit en er komt een nagelklant. Ja, weet je, ondertussen zijn ze allemaal gewend. Maar er is niemand die me raar door op aan zou kijken. En mijn directeur, die is ook gewoon van, die weet dat ik daar heel erg mee struggle en heel erg perfectionistisch wil zijn. Ja. Zeker omdat je al anders bent, wil je ook alles in één keer goed doen. En kan ik er heel slecht tegen als ik iets fout heb gedaan. Dan voelt het echt voor mij als enorm hard falen, terwijl ik bedoel, iedereen maakt fouten. En mijn directeur weet dat ook wel, dat op het moment dat hij ziet dat ik vastloop, zegt hij, niet te streng zijn voor jezelf. Je doet het gewoon hartstikke goed, wees gewoon trots op wat je hebt. Maar dat is denk ik wel iemand dat ik denk, oh ja, ja niet aan jezelf twijfelen. Maar zulke soort mensen zouden soms fijner zijn als je die meer om je heen hebt. En dat heb ik niet met mijn eigen familie. Mijn moeder is echt heel lief en ze kan me helpen, het maakt niet uit. Maar een moeder, zoals ik ben voor mijn kids, zo voelt zij toch niet helemaal. Omdat ik, ja, ik heb nooit bij haar gewoond, totdat je 2 bent. Ja, wat weet je daar eigenlijk echt van? Toen ik terugkwam in Dordrecht, toen ging ik op een kamertrainingscentrum. Ja. Dus zij heeft nooit een moeilijke rol over me gedragen, zoals ze bijvoorbeeld wel heeft voor mijn broertje en zusje.
Ja, dat is ook inderdaad lastig. En merk je dan ook een soort van afstand tussen je biologische...
Ja, want bijvoorbeeld ik heb van mijn moederskant heb ik 2 zusjes en een broertje. En van mijn vaderskant heb ik 2 zussen. 2 zusjes ook, want ik ben de oudste van alle tweede kanten, zeg maar. Vanaf mijn vaders kant. Mijn vader heb ik nu 2 keer gezien. En nou ja, weet je, ik heb hem voor in 2020 voor het eerst gesproken. En in de eerste 10 minuten in het gesprek vroeg hij me €20. Terwijl hij me nog nooit in het echte leven had gezien. En iets dus toen, ja, daar ben ik ook wel snel op afgeknapt. Maar ik heb daar dus een zusje die is 4 maanden jonger dan mij. Want mijn vader ging vreemd met mijn moeder, wat mijn moeder ook niet wist. Dus hij had een vrouw waarmee hij al een kind kreeg. En heeft toen mijn moeder ook zwanger gemaakt. Nou, oké. Okay. Dus daar, wij schelen 4 maanden. En ik heb daar nog een zusje van 18. En dan heb ik een zusje van mijn moeders kant. En die is 24 en ik word in september 25. Dus wij schelen 11,5 maand. Wij zijn ook eigenlijk met elkaar wel redelijk opgegroeid. Dus wij woonden ook samen. Daarna ook eerst de priesteropvang samen. En dat pleegzin waar ik heel lang heb gezeten, daar heeft zij ook gezeten. En daarna niet meer. Maar we spreken elkaar wel vaak. En ik heb dan nog een zusje en een broertje. Die zijn van Turkse afkomst. En die hebben wel dezelfde moeder, maar ook weer een andere vader. Ja, en mijn zusje is nu 10. En in augustus wordt ze 11. En ik heb dan nog een broertje van 5 en die wordt in juni 6. Nou ja, weet je, en ik merk gewoon, ik noem ze mijn broertje en mijn zusje. Maar we schelen zoveel op dat vlak. Dat, ja, ik niet dezelfde band heb als ik heb bijvoorbeeld met... En met de andere twee zusjes, ja, weet je, die ken ik pas nu 3, 4. Ja, welke band heb je daarmee? Ja, weet je, ik met het zusje van... bijna 18 heb ik wel echt een goede klik. Maar dat is ook wel weer een beetje op een zorgzame manier.
Ja.
Dus ja, merk ik wel dat ik daarin wel anders ben. En daarin misschien toch meer moederrol heb voor überhaupt een broertje en mijn zusjes. Dan dat je zegt, nou, je bent een zus of zo.
Ja. Nee, dat snap ik inderdaad ook dat het wel toch moeilijk is. En inderdaad ook toch wel moeilijk om dan niet inderdaad meteen in die verzorgelijke rol te stappen. En volgens mij had ik trouwens inderdaad gezien op Insta dat je met je zussen was van je vaders kant inderdaad.
Ja.
En dat jullie elkaar later in het leven elkaar gevonden hadden.
Ja. Want ik had haar via Facebook, ik had mijn vader gevonden via Facebook, dacht ik. Maar ik had een bericht gestuurd en reageerde niet. En toen uiteindelijk zag ik dat hij dus geconnect was. Want je kan bij familieleden kijken en daar stond dan mijn zusje tussen. En haar had ik een berichtje gestuurd. Heel lang niks gehoord en opeens had ze reageerde. Want ik vroeg van ja, is dit jouw vader? En heeft hij gezeten op toenertijd Harreveld? Want daar hebben mijn vader en moeder elkaar ontmoet. En toen zei ze ja. En het eerste wat ze vroeg is, ben jij nou mijn zus? Dus zij had al wel een vermoeden dat er iets niet klopte, zeg maar. Maar had niet verwacht dat ik maar 4 maanden scheelde.
Nee, dat is inderdaad ook een shock. Maar ja, jullie zagen er ook echt zo hetzelfde uit. Het was wel mooi om te zien. Ja, was wel mooi. Jij hebt dus op verschillende internaten gezeten vanaf je 13e.
Ja.
Hoe was het om voor het eerst daar te komen? Als je dan uit een pleeggezin komt, ook een hele nieuwe stad, heel veel nieuwe mensen.
Ik heb wel natuurlijk, ik heb vaker, nou ja, internaten heb ik natuurlijk, de eerste internaat was ik 4. En daarna heb ik, ja, heel gek, mijn pleegbroertjes en zusjes heb ik opgehaald van een internaat. Dus wist eigenlijk nog heel goed hoe dat eruit zag. En hoe een woongroep eruit zag. En toen ik 13 was, toen ging ik eerst plek als Hoenderloo. Was wel echt super ver. Nee, ik ging eerst naar de Ton en dat is dan een crisisplek. En daar zat ik natuurlijk weer met allemaal mensen, maar kon ik wel nog naar mijn eigen school toen, het Benham College. En daar heb ik echt 6 of 7 maanden gezeten, terwijl normaal kan je daar maar een maand zitten. Dus ik heb heel veel uitstel gehad. Omdat mijn dossier dus zodanig groot was geworden door alle verhuizingen, dat geen ene internaat me aan wilde nemen. Ik was te gecompliceerd. Maar ik weet wel nog dat toen ik naar Hoenderloo ging, dat dat voor mij wel heel eenzaam voelde. Want ja, weet je, ik woonde bij Apeldoorn. Ik wist dat mijn oma en mijn tante nooit langs zou kunnen komen. Dat die reis was te ver. Mijn oma was er ook ziek voor. Nou ja, weet je, mijn pleegouders... die zouden ook niet zo snel langskomen. Mijn moeder kon ook niet langskomen, financieel niet. Dat ging ze niet redden. Dus dat betekende dat ik afhankelijk was van de 1 keer in de maand op verlof. Omdat jeugdzorg dat dan betaalde. Ik kon nooit extra op verlof. Als ik op verlof ging, naar andere kinderen ging op verlof en die kregen zakgeld mee. Of nieuwe kleren of wat dan ook. Nou, ik kreeg dat ook niet. Dus voor mij voelde die plek voor het eerst wel heel eenzaam. Maar ook uiteindelijk heb ik wel heel erg naar mijn zin gehad. Omdat ik wel uiteindelijk ging klikken, steeds meer ging klikken met mensen van mijn eigen leeftijd. Ik kon daar gewoon lekker mezelf zijn. En wat ik heel fijn vond, is dat ik verschillende leidingen had. Tuurlijk, je hebt altijd een leiding waarvan je denkt, nou, deze vind ik echt superleuk en deze vind je niet leuk. Ja. Maar ik daardoor ook niet heel de tijd met mijn gezicht naar dezelfde leiding keek. Zoals je wel hebt bij pleegouders, weet je. Als je daar niet meer klikt, heb je pech, want je zit daar gewoon. Terwijl als ik nu niet klikte, dan wist ik dat er in de avonddienst een andere zou komen. Dus je kon je voorbereiden op hoe de dag ingesteld werd, weet je. Je wist, nou, als die twee samen de dag draaien, denk je, wordt een lange dag. Terwijl de volgende dag dacht je, jee, feest, want er was weer een nieuwe leuke aangekomen. Ja.
Ja, dat is fijn inderdaad. Ik had er nog nooit eigenlijk zo over nagedacht, maar dat is inderdaad wel hoe het is. Als je niet klikt met je pleegouders, ja, je hebt inderdaad pech. En door verschillende groepsleiders te hebben, die, want niemand is hetzelfde natuurlijk, dus die brengen altijd wel weer wat eigens mee.
Ja,
dat is fijn inderdaad. Oké, even kijken naar de tijd. Ik zou ook nog graag willen weten hoe je tijd bij de Unforgettables was. Want dat heb jij ook gedaan, toch?
Ja. Toen ik uiteindelijk naar... ik ging naar een soort van kamp ook. En Heroes of Champions... Nee, Champions. Ik weet niet eens hoe het heet. En daar kwam vroeger iemand dat ik graag bij de Unforgettables wilde. Omdat, ja, ze me wel iemand leek die het prima vond om de verhaal te delen. Nou, daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Het enige wat ik had gezegd, ik vind het prima om mijn verhaal te delen, maar ik wil niet het middelpunt zijn. En daar hou ik nog steeds niet van. Ik hou er niet van om mijn verhaal te delen en dan dat vervolgens heel veel mensen medelijden hebben. Want dat is niet waarom ik het deel. Dat is, ik vind het niet leuk om te horen, oh, maar dan ben je er nu wel heel sterk uitgekomen. Ja, dat is voor mij geen compliment. Maar ergens eerder een oordeel, omdat je er dus van uitgaat dat het dus altijd slecht is. Oh, je bent uit huis geplaatst. Oh, nou, maar kijk hoe ver je dan nu bent. Dat is dus je eigen oordeel dat het altijd negatief is. Maar toen ging ik daarheen en toen de eerste keer moesten we een soort van uitzending zitten. Nou, toen klapte ik natuurlijk helemaal dicht. Ik hoefde gelukkig niet zelf op beeld, maar het feit dat we daar gingen voorbereiden, ik dacht echt, ja, sorry, wat doe ik hier? Want ze hebben gewoon niet naar me geluisterd. Het eerste jaar voelden ze echt dat ik dacht, nou, ga ik hierheen om mensen te helpen en luisteren ze niet naar mij. En toen uiteindelijk ben ik met hun in gesprek gegaan en toen zeiden ze ook, ja, sorry, we hebben het verkeerd begrepen. En toen uitgelegd dat ik liever op de achtergrond dingen wilde doen. Nou, en dat heeft wel goed geholpen. Toen heb ik uiteindelijk gewoon mijn verhaal kunnen doen. En met andere kinderen in gesprek kunnen gaan van, oké, hoe heb jij het beleefd? Hoe sta je er nu in en wat doe je? En dat was een beetje een rustig jaar. Dat was het tweede jaar. En in het derde jaar heb ik toen uiteindelijk, ben ik wel op tv geweest. Bij Omroep Max, bij allemaal andere uitzendingen. Ook SBS6, Hart van Nederland. En daarin heb ik ook mijn verhaal kunnen doen. En toen was ik er ook wel echt klaar voor. Dat ik toen gewoon kon vertellen van, hey, weet je, dit en dit heb ik meegemaakt. Maar dit is hoe ik nu ben. Om ook te zien van dat het niet altijd negatief hoeft te zijn om uit huis geplaatst te worden. En aan de ene kant vond ik de Unforgettables heel fijn. Omdat ik juist met kinderen, dat die ook wel een beetje uit huis geplaatst waren. En toch wel een beetje met zichzelf in de knoop zaten. En dat een beetje verbloemde door gewoon dingen te doen die ze leuk vinden. Maar ik vond het ook wel heel lastig om te zien dat er kinderen echt een soort van helemaal de weg kwijt waren. Omdat ze uit huis geplaatst waren. En dat ik ook wel merkte, er was één zo'n meisje en zij was, ja, deed ook wel echt aan zichzelf pijn doen, om het even zo te zeggen. En dat als ik dan met haar was, ik met haar kon praten en haar er weer positief bovenop kon krijgen. En dat ze dus die gedachte ook op dat moment vergat. En dat was wel dat ik dacht, oh, maar dat vind ik wel mooi aan de Unforgettables. Dat er dus kinderen zijn die dus zo erg in de knoop zitten en dan een soort van naar je opkijken. Maar daardoor wel weten van, oké, zij kan het ook, dus ik kan het uiteindelijk ook. Dat vind ik wel, dat vind ik wel heel mooi eraan.
Ja, ze bindt mensen met elkaar die verbonden moeten worden, inderdaad. Omdat ze elkaar kunnen horen,
Ja, want zij is ook nog een van de weinigen waarvoor ik, nou, met anderen heb ik nog wel contact, maar zij is wel de enige waarvoor ik, bijvoorbeeld, zij ging toen uiteindelijk naar Rotterdam en heeft toen een, er was iets in Rotterdam. En dat zij zei van, ja, ik moet daar en daar staan, maar ik vind het zo spannend. Ik had er eigenlijk geen zin in, omdat ik dacht, het is zo niks voor mij. Maar ik ben toen wel speciaal voor haar ben ik erheen gegaan, omdat ik wist dat als ik er zou zijn, dat zij niet die angst of dingen had, omdat ze dacht, ik sta er alleen voor. En dat was wel dat ik dacht, nou oké, weet je, dan draag ik wel nog bij voor een goed doel. En dat heeft haar wel geholpen.
Nice. Ja, dat is echt heel fijn inderdaad. En ook mooi. Ook wel weer die moederrol die je opneemt. Maar...
Ja, die komt elke keer weer terug.
Ja. Zeker. Maar wel... Ja, daarom wil ik deze podcast dus ook maken. Omdat ik in ieder geval denk, het hoeft niet altijd negatief te zijn. Want in elk verhaal zit er... Er zit sowieso het negatief, maar ook het positieve. Want het positieve kan je best wel op veel verschillende plekken vinden. Ook in de jeugdzorg en in de pleegzorg. Maar voornamelijk inderdaad die herkenning en erkenning van je gevoelens en gedachtes en ervaringen. Dat vind ik belangrijk. Zou jij nog... heb je nog een advies voor jongeren?
Die in de jeugdzorg zijn, überhaupt. Uit, maar...
Ja, überhaupt.
Nou, dat ook al voel je je anders, zoek gewoon iemand op waar je je wel goed bij voelt. En of dat nou een volwassene is of iemand van je eigen leeftijd. Weet je, vroeger werd altijd gezegd, ja, als het is, ga naar een volwassene toe. Maar op het moment dat jij al 80 keer verhuisd bent, ga jij niet naar een volwassene toe stappen. En ben jij blij, al is het een al is het misschien wel een volwassene, is het dus een leerkracht of is het iemand van je school of is het van een vereniging of... Weet je, als jij je daar fijn bij voelt, zorg gewoon dat diegene dan, indien het lukt, bij je in de buurt kan blijven. En dat als er wat is, dat je tegen diegene kan vertellen. Zodat je weet dat je wel gehoord wordt. En of dat dan door iedereen is. Nou, dat misschien niet altijd. Maar dat je in ieder geval wel één persoon hebt waarbij je denkt, oké, bij die persoon kan ik mezelf zijn. En die persoon luistert naar me.
Ja.
En voor die persoon doet het er dan ook wel een beetje toe. Dat is denk ik een beetje de belangrijkste. En dat ook al zijn er dus mensen die wel een negatief beeld hebben. Ja, weet je, als jij beter weet, dan weet je beter.
Exactly. Trust in yourself.
Ja.
Oké, mooi. Dan wil ik je heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen in je super, super drukke schema.
Dankjewel, geen probleem.
Ja, ik vond het echt wel fijn dat je vandaag even met mij wilde zitten. Dan sluit ik de podcast nu af. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.